Great are you, Lord, hebben we gezongen. We hebben een grote God. Ik las net nog iets. Daar ga ik natuurlijk alweer. Met mijn voorbereiding. Maar dit is een. Ik heb zo'n Bijbel. Het is een heel oude. Een van de eerste jongere Bijbel die er zijn. En dan stop je wel zwaar achter. En dat trof me net. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Staat in Efeziërs 3 vers 20. Great are you, Lord. Dat is onze God. Onze God, great are you, Lord, dat zingen we. Maar dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. We zijn verbonden met God. En ik kom daar vast nog weer op terug, deze preek. Maar ik heb een Bijbelstuk. Een heel... ik moet even wat water... Ik steel even wat water van jullie. Maar ik heb een Bijbelstuk... uitgekozen. En dat is best wel een bekend stuk. En er staat een vers in wat heel erg bekend is. Dat is Jeremia 29. En ik heb afgelopen paar jaar een aantal bruiloftsdiensten mogen leiden. En dat begon toen Harold met ziekteverlof ging. Toen stonden een aantal gepland. En een aantal daarvan heb ik mogen doen. En dat is een ontzettende eer om dat te doen. Dat is echt heel, heel apart. En dat doe je ook niet zomaar even. Hey, even een bruiloftsdienst. Oh, Harold, kun je niet? Oh, doe ik wel even, joh. Nee, joh, dat is echt best wel bijzonder om te doen. Want dit is een dienst, het is feest. En je zegent mensen in. Geef God zegen mee. Dat is heel bijzonder. En er komen een aantal teksten komen daar voorbij. En dit was de eentje. En die trof mij toen al. Ik was die preek toen aan het voorbereiden. En die trof me al. Hoe Gods belofte is. Jeremia 29. Ik ga met jullie lezen. 1 tot 13, best wel een lang stuk. En er staat, hier begint, hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten, onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda, de smeden en de wapenmakers, al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Dus het grote deel was al weg uit Jeruzalem en Juda. Het grote deel was weggevoerd naar Babel. En toen schreef Jeremia deze brief. Hij liet hem bezorgen door Elaza, de zoon van Savan, en Gemaria, de zoon van Gilkia. Postbodes zijn belangrijke mensen. Ze worden gewoon genoemd met vader en zo erbij in de Bijbel. Postbodes zijn belangrijke mensen. De gezanten, de postbodes, die namens de koning Zedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waar ik jullie heb weggevoerd. En zet je voor haar in bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen, ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren, zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem terug te laten keren. Te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Dit is dat hele bekende vers. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Dit was die trouwtekst. En dit is een ontzettend mooie tekst. Maar het is één vers uit een brief dat we net hebben gezien. Het is een belofte van God. Maar die brief is geschreven aan het volk Israël. En het volk Israël werd weggevoerd in ballingschap. Het hele volk gevangen genomen en weg. ja, dan besef ik dat een beetje, dan probeer ik dat een beetje te beseffen. Maar dat zou betekenen dat wij in Nederland allemaal weggevoerd zouden worden naar een ander land. Weg uit onze omgeving, gedwongen, weg naar een ander land. Het meest recente wat we weten is de Tweede Wereldoorlog. Waar zo ontzettend veel Joden zijn weggevoerd naar vernietigingskampen. Dus niet eens naar een ander land. Ja, die vernietigingskampen waren in een ander land. Maar naar vernietigingskampen om vernietigd te worden. En we kennen allemaal de verhalen. En we kennen allemaal de films waar dat in gebeurt. En het is verschrikkelijk als je dat ziet. En een film is een film. Maar als je dan weet in je hoofd dat het echt gebeurd is. En dan gaan we eens naar een museum. Of spreek maar eens mensen die het mee hebben gemaakt. Die zijn er nog. He, want het is nou een die generatie is nog niet helemaal weg, zeg maar. Maar het is bizar dat een volk wordt weggevoerd naar een andere plaats. Door een overheerser die onvrijwillig het land inneemt. En dat was het geval. Israël en Juda waren in ballingschap, zoals dat dan heet. Waren in een ander land verdreven uit hun eigen land. Het was een gevolg van het leven zonder God. Ze hadden een leven geleefd zonder God. Ze hadden niet meer op de geboden van God gelet. Ze waren God een beetje kwijtgeraakt. Ze waren God eigenlijk wel heel erg kwijtgeraakt. Ze werden beïnvloed door de volken om hen heen. De gewoontes van de volken om hen heen. De goden die ze hadden. Want hun hadden een God. Die volken die hadden een God die je zag. Dat was een beeld. He, er was een of andere kunstenaar, had er een mooi houtsnijwerk of weet ik veel wat van gemaakt. Een laagje goud eroverheen gesmolten en betaald door de mensen natuurlijk. En dat ging eroverheen en dat was God. En dat werd aanbeden. Maar de God van Israël, de Heer van de hemelse machten, zoals die zich hier ook voorstelt, is een levende God. Is geen God wat je kunt vastzetten in een beeld. Is geen God wat je op een statief zet, wat daar vast blijft staan. En dat is de plek waar God is. Nee, we hebben een levende God. De God van Israël is een levende God. En die levende God is een God van gevoel. Is ook een God van emoties. Het doet hem pijn als toen hij zag dat het volk Israël wegging. Dat het volk Israël van hem wegdwaalde. Dat het volk Israël beïnvloed werd door de omgeving. Door andere goden. Maar die God, ondanks de emotie, ondanks de liefde die hij voelt, is ook een rechtvaardig God. Die God is een rechtvaardig God. En wat is nou een rechtvaardig God? Een rechtvaardig God is, die kan niks door de vingers zien. Ik zei vroeger, legde ik aan de jeugd ook wel eens uit, stel je voor dat hier een lijn ligt. Hier ligt een lijn en alles aan die kant van de lijn, ja, is hypothetisch, hè? Dat geldt niet voor jullie. Sorry. Maar alles wat aan die kant van de lijn ligt, is rechtvaardig. Heeft nooit iets fouts gedaan, heeft nooit iets fouts gedacht. Ja, eigenlijk moeten jullie allemaal naar die kant in één keer, maar blijf maar zitten. Heeft nooit iets fout gedaan, nooit iets fouts gedacht. Leeft precies zoals God het wil. Heb je een snoepje uit het broodtrommel of de snoeptrommel van je moeder voor gepikt, sta je al aan deze kant van de lijn. Dat is een rechtvaardig zijn van God. Dat is heel abstract. Dat is heel vast. Dat is niet zoals wij als ouders soms zeggen, dat ik naar mezelf kijk, nou joh, als ze wat uit hebben gevreten, het is wel goed jongen, ik snap ook wel, en de omstandigheden en moeilijk, en nou, ik wil ook niet altijd streng zijn, en je krijgt je straf nog wel, nou ja, dat soort dingen. Zo is het niet. God is een rechtvaardig God. En daarom kan God de zonde van het volk Israël, van zijn volk, ook niet door de vingers zien. Dat kan die niet, omdat hij een rechtvaardig God is. Als God zijn rechtvaardigheid zou laten varen, dan was zijn betrouwbaarheid ook weg. God is een rechtvaardig God. Dat maakt het voor ons, als we dat beseffen, zo ontzettend bijzonder dat we net kerst hebben gevierd. Want het betekent dat iedereen aan deze kant van de lijn staat. Iedere mens staat aan deze kant van de lijn, kan niet bij God komen. Maar wij praten met God. Wij zeggen, great are you Lord. Wij vragen God, vul dit huis met uw glorie. En dit huis wordt gevuld met zijn glorie. We geloven vast dat de Heilige Geest hier is. Dat maakt het zo bijzonder als je dan beseft dat God een rechtvaardig God is. Dat God geen zonde, geen enkele zonde door de vingers kan zien. Jezus Christus is naar de wereld gekomen. We hebben kerst gevierd. Een babytje komt naar de wereld. We maken een heel stampij van. Ik ben geen fan van kerst, dat merk je wel. Maar maken een heel, in oktober staan de kerstbomen er al en weet ik wat. Maar Jezus is naar de wereld gekomen. Uit opdracht van God, zijn Vader. En Jezus heeft hier als mens op de wereld geleefd. En uiteindelijk stierf hij aan het kruis. Je zag het net in het clipje. Uiteindelijk stierf hij aan het kruis. En toen zegt hij, het is volbracht. Het is volbracht. Denk je, wat is dan volbracht? Het is volbracht, zegt Jezus. Weet je wat dan volbracht is? Dat we met z'n allen, als we Jezus zien als onze redder en verlosser, dat we met z'n allen naar die kant van de lijn kunnen gaan. Dat is de liefde van God. En dat is zijn plan, dat was zijn plan om zijn rechtvaardigheid niet teniet te doen, niet te laten varen. Jezus heeft alle zonde, alle schuld, alles wat er tussen God en ons in staat, heeft hij weggenomen. Heeft hij gezegd, het is volbracht. En hij is weer opgestaan. Hij is ook overwinnaar. Gaan we straks een lied over zingen. Hij is ook overwinnaar. Want hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. Hij is als mens weer levend geworden. Dat maakt het voor ons heel erg bijzonder. Maar het volk Israël, die zaten in ballingschap. Die kregen een straf van God. Dat we aan die kant van de lijn staan, kom ik zo alweer op terug. Want dat maakt het bijzonder. Dat maakt het ook bijzonder, want ik zeg al, alle schuld en alle zonden zijn weg voor God. Als je daar staat. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat je nou helemaal vrij of los van zonde bent. Die kunnen best wel tussen jou en God instaan. Je kunt best last hebben van zonde. Je kunt best last hebben van foute dingen in je leven. Waarvan je weet, van dit vindt God niet goed. Dit vindt God niet goed. En we zijn allemaal zo. En ik heb daar last van. Ik weet nog dat vroeger was er een voorganger. En die stond op het podium en die ging over de zonde preken. En hij zegt, hij begon daarmee. Ik heb deze morgen een zware donderpreek. Nou, allemaal achterover, wat zal er komen? Hij zegt, ik heb last van mijn zonde. En hij had niet dat hij nou iets moest bekennen of zo, dat hij blij is, dat hij op de knieën ging, dat niet. Hij zegt, hebben wij nog last van onze zonden? Hebben wij nog last van onze verkeerde dingen? Hebben wij daar nog last van? Het is voor God weg toen Jezus zei, het is volbracht. Maar je kunt er zelf wel last van hebben, omdat het tussen jou en God in staat. Dat het de relatie met God niet compleet maakt. Dus daarom moeten we wel, en moeten is dwang, maar daarom moeten we wel werken aan een zondevrij leven. Ik weet wel, het is onmogelijk, maar het is wel een opdracht om die relatie goed te houden. Dus we gaan niet zeggen van, Jezus heeft gezegd, het is volbracht, leef er maar op los, we staan toch wel aan die kant van de lijn. Zo werkt het niet in een relatie. Zo werkt het ook niet in een relatie met iemand die je lief hebt. God houdt zich aan zijn belofte. En God is een God die van zijn volk houdt. Gelukkig maar, want hij laat een brief schrijven. Hij laat een brief schrijven in het begin van de ballingschap. En daar doet hij een belofte van, jullie keren weer terug naar Israël. Jullie keren weer terug. En ik ben bij jullie. Ga gewoon leven. Je bent in ballingschap. Ja, dat klopt. Je bent van mij weggegaan. Ja, dat klopt. Maar ga leven. Ga trouwen. Ga huizen bouwen. Ga tuintjes aanleggen. En eet daarvan. Ga leven, zegt God. En als God iets belooft, dan komt het uit. Het is vandaag de laatste zondag van het jaar. 29 december. Het is de laatste zondag van het jaar. En we kijken even terug. We kijken even terug. We hebben als echters niet echt een makkelijke tijd achter de rug. Het was spannend, het was avontuurlijk, het was lastig. Vooral de laatste paar maanden was het een spannende tijd, een lastige tijd. Zowel een aantal gemeenteleden als een aantal raadsleden hebben wel slapeloze nachten gehad van wat er bij echters aan de hand was. En misschien moeten we daar ook wel doorheen. Misschien moeten we wel door een bepaalde periode heen om verder te komen. Ik zou zeggen, het is bijna vergelijkbaar met het volk Israël. Alleen, ik heb net al goed uitgelegd, het volk Israël werd gestraft. Omdat ze van God wegdwaalden. Ik geloof niet dat wij gestraft worden. Ik geloof überhaupt niet dat God nog straft. Omdat Jezus heeft gezegd, het is volbracht. De schuld is weg. God hoeft niet meer te straffen. God straft niet. Maar soms moet je ergens doorheen. Als gemeente zijn het ook. Hey, en als we dan terugkijken, dan zijn we ergens doorheen gegaan. En dan gaan we nog ergens doorheen. Om verder te komen. Want we zijn echters. We zijn een gemeente van God. We zijn een gemeente die erkennen dat Jezus Christus onze Heer is. Dat Jezus Christus onze redder en verlosser is. We zijn echters. En het maakt ons niet bijzonder dat we echters zijn omdat we echters zijn. En het maakt ons niet bijzonder omdat we echters zijn dat we een gemeente zijn van de raad. Of dat we een gemeente zijn van een voorganger. Of dat we een gemeente zijn van een groep mensen. Of dat we überhaupt een gemeente zijn van mensen. Nee, we zijn een gemeente van Jezus Christus. Wij zijn echters en daar mogen we best trots op zijn. Dat we zo gemeente zijn. Ik ben daar best trots op. Dat we gemeend zijn, dat we door alles heen nog steeds kunnen zeggen, of ik hoor me praten dat we net in zak en as zitten, dat is helemaal niet zo. Maar dat we door alles heen steeds kunnen zeggen, want God is onze leidsman. God staat bovenaan in deze gemeente. Jezus Christus is onze Heer. Dat is hoe we zijn als Ichters. Ichters is voor zo ontzettend veel mensen een warme deken. Mensen komen hier binnen en die voelen de warmte, die voelen de goede sfeer. Dat was vroeger een heel fout woord, maar het is wel zo. En mensen worden hier bemoedigd, mensen vinden hier rust, mensen vinden hier vrede, mensen vinden hier Jezus. We kijken terug en dan hebben we prachtige dingen meegemaakt afgelopen jaar. Het was een mooi jaar, we hebben bijzondere dingen meegemaakt. We hebben mensen gedoopt, we hebben kinderen opgedragen. We hebben mensen bij Jezus gebracht. We hebben mensen, wat ik net al zei, rust gegeven. Mensen zijn getroost. Er zijn mensen genezen. De laatste Share Connect, die ze hebben een tijd geleden verteld. Een vrouw die doof was en die weer kon horen. En dat kwam niet door de harde muziek, door YouTube, maar dat kwam door gebed. Er zijn mooie dingen meegemaakt, bijzondere dingen meegemaakt. Omdat we een gemeente zijn die valt onder de belofte van God. En ik geloof vast dat we als Ichters vallen onder de belofte van God. Want we zijn Ichters. We zijn een gemeente met elkaar. Wij zijn Ichters. Daarom zeg ik het. Wij zijn Ichters. Mensen, jullie zien mij staan en ik zeg we zijn Ichters. Maar ik ben niet Ichters. En de raad is ook niet Ichters. Wij zijn Ichters. En net zat de eerstdienst zat ook zo'n beetje zo vol. Dat is ook Ichters. We zijn met elkaar. Zijn we Ichters. Het is de laatste zondag van het jaar en daarom kijken we even terug. Misschien heb je ook al een lastig jaar gehad. Misschien heb je persoonlijk wel een heel lastig jaar gehad. Misschien wel zo lastig dat je helemaal, kom je al heel lang bij Ichters en weet je helemaal niet dat er überhaupt wat aan de hand is. Het kan. Misschien heb je een moeilijke periode gehad van onrust, van ziekte, van een verslaving, van een laag zelfbeeld dat je daar last van hebt. Een burn-out, een depressie. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Dit geldt ook voor jou. Dit geldt ook voor jou. En waarom pik ik nou dit eruit? Want ik ben zelf nog wel redelijk positief ingesteld. Maar soms krijg ik het op mijn hart. Want ik weet dat er ontzettend veel mensen zijn die lastige periodes achter de rug hebben. Of die daar nog in zitten. Die in een lastige periode zitten. Ik heb vanmorgen voor de dienst, het is de tweede dienst, dus de emoties zijn een beetje weg. Ik werd de eerste dienst, werd ik een beetje emotioneel ervan. Ik heb vanmorgen voor de dienst nog een gesprek gehad met iemand die het echt helemaal niet meer zag. Die het gewoon niet meer zag. Die niet meer wist wat ze moest. En het raakte mij, tuurlijk raak je dat, ik ken die persoon ook goed. Maar er zijn heel veel mensen die een lastige periode achter de rug hebben. Privé, zelf, persoonlijk. En dan zeg ik, daarom pik ik dit eruit. Want het is zo makkelijk om te zeggen, het gaat goed. En we hebben een goed jaar gehad. En als ik naar mezelf kijk, is dat ook zo. Ik heb een goed jaar gehad. Ik zit in de Raad van Ichters. En daar hebben we een lastige tijd mee gehad. Dat zei ik net al. We hebben als Raad van Ichters best wel een moeilijke tijd gehad. Maar als mijn persoon, ik heb een geweldige vrouw. Ik heb geweldige kinderen, waar het ook echt goed mee gaat. Het zijn ook mooie kinderen. Geweldig. Ik heb een goede baan en met mijn werk gaat het ook, tussendoor werk ik ook nog eens. En dan gaat het ook goed mee. Dus eigenlijk gaat het best wel goed. En als ik me daar het jaar, afgelopen jaar bezeer, als ik zo terugkijk, dan schuif ik al die mensen, een heel aantal van jullie misschien wel, die schuif ik zo weg. En het gebeurt zo vaak. Het gebeurt zo vaak dat je je rot kunt voelen, dat je depressief bent, dat je misschien wel in een burn-out zit of er tegenaan loopt, of dat je een verslaving hebt. Of weet ik wat het kan zijn, dat het weggemoffeld wordt omdat er zoveel mensen hebben, die hebben helemaal niks, joh. En dan denk ik van, ja, wat ben ik dan misschien ook een zeurzak? Of wat doe ik dan ook weer moeilijk? Of ik hoor er gewoon niet bij. En ik pas helemaal niet in deze wereld, want alles moet perfect zijn. Daarom wil ik dat noemen. Daarom wil ik het noemen als je terugkijkt dat het misschien moeilijk is geweest. Dat het een lastig jaar is geweest. Maar dan zeg ik, deze belofte, die geldt ook voor jou. Je bent een kind van God. En je bent gezien door God. Je bent gezien door God. Je wordt gezien door God. Omdat God van je houdt. En dat is niet omdat je zo geweldig bent. Maar dat is omdat God van je houdt. We zijn allemaal zondaars. Dat zei ik net al. Maar we worden gezien door God. We worden gezien door God omdat we door Jezus Christus, omdat hij heeft gezegd, is verbracht, aan deze kant van de lijn staan. Maar als je nog aan die kant staat, word je ook gezien. Ik heb een verhaal van, vroeger was ik jeugdleider. En ik hielp ook, een goede vriend van mij was ook jeugdleider bij een jongere groep. En die hielp ik dan ook vast, wel vaak. En dan was ik een avond, waren we daarbij. En er was één jongen die met zichzelf ontzettend in de knoop zat. Die kwam ook uit een pleeggezin. En die zat ontzettend met zichzelf in de knoop. En die gooide die hele avond in de honderd. Het was vervelend, jongen. En begon te schreeuwen. En dat werd maar erger en werd maar erger. En op een gegeven moment had hij zichzelf niet echt meer onder controle. Nou, toen ging hij naar de wc. Iedereen blij. Hij ging naar de wc. En die vriend van mij, die jeugdleider dus, die ging erachteraan. Hij sloot zichzelf op de wc. Hij ging niet naar de wc om zijn behoefte te doen, zeg maar. Dat deed hij niet. Hij was het gewoon helemaal kwijt. En die vriend van mij is toen voor de deur gezeten en heeft gezegd, God houdt van jou. Als een mantra. God houdt van jou. God houdt van jou. Constant door. Constant door. En ja, goed, dan voel je het wel. Hè? Happy end. Zo happy end was het niet. Maar wel, die deur ging op een gegeven moment open. Die jongen die de deur opende. De hele tijd, God houdt van jou. God houdt van jou. En die deur ging open. En die jongen die komt naar buiten heen. Best wel rustig. En hij zei, God houdt van jou. God houdt helemaal niet van mij. Hoe kan God nou van mij houden? Ik ben zo'n rotjongen. Ik heb alles, doe ik verkeerd. Hoe kan God nou van mij houden? God houdt van jou. Zei hij, steeds hield hij dat vast. God houdt van jou. God houdt van jou. Zo ziet God jou. De rest van de avond, met die jongens, niet happy end, dat alle problemen weg waren. En dat hij nooit meer vervelend was. Dat is niet zo. Hij was best wel weer vervelend na die tijd. Die avond niet. Een mooie avond gehad. Hij zat er mooi rustig bij. Geen last meer van. Dus dat was wel prettig. Als God, als je door laat dringen dat God van je houdt. Dat geeft rust. Dat geeft rust. Als je door laat dringen dat God van jou houdt. Die jongen had die avond rust. Want er is als een mantra tegen hem zegt. God houdt van jou. God houdt van jou. En dat gaat door. En als je in een periode, als je terugkijkt naar 2019. En je zit daarin. Je hebt erin gezeten. Weet dan. God houdt van jou. God houdt van jou. En dat betekent dat hij met je meegaat. God houdt van jou. Dat is niet zo van, nou, ik hou van jou. Klaar. Nee joh. God houdt van jou. Maar dat betekent dat gaat diep. Dat gaat door. God gaat met je mee. God wil je ondersteunen. God wil je, zeg ik al, rust geven. We staan op de drempel van 2020. En we kijken vooruit. We kijken vooruit. En dat betekent niet dat we alles maar vergeten en wegschuiven. Een tapijtje opbeuren en met de bezem alles eronder gooien. Nee, dat doen we niet. Maar we kijken wel vooruit. Ook als Ichters kijken we weer vooruit. En we trekken lessen uit wat er is gebeurd. We trekken lessen uit wat er is gezegd. Wat er is gedaan. Wat er is gehoord. En ja, we trekken de lessen uit. Als broers en zussen willen we verder. Want we zijn Ichters, we zijn broers en zussen. In 2019 waren we broers en zussen. In 2000, of zijn we nog steeds, het is nog 2019. En in 2020 gaan we als broers en zussen verder. Want we zijn Ichters. En dat betekent ook dat we niet over elkaar gaan praten. Dat we niet over elkaar praten, maar dat we met elkaar praten. Als broers en zussen. Commitment met elkaar. Fellowship is wat deze gemeente bindt. Waar mensen zo vaak, hè, als we gastsprekers hebben afgelopen jaren, dat ze binnenkomen en dat ze nog nooit hier zijn geweest en zeggen van, het is net dat ik hier al jaren kom, joh, ik voel me hier thuis. Wat een goede sfeer, wat een heerlijke gemeente. Ja, dat zijn we als Ichters. Maar dat zijn wij als Ichters. En zo kijken we vooruit. En dat betekent niet dat we, dat betekent dat we moeten erkennen dat we niet altijd met elkaar eens zijn. Dat kan niet. We zijn het niet met elkaar, altijd met elkaar eens en het hoeft ook niet. Ik zei net, de eerste dienst ook al, we hebben hier allemaal stoelen staan. Tweede kerstdag waren ze allemaal weg en hebben ze allemaal weer teruggezet. En dan zet je ze neer en dan kijk ik een beetje rond. En het zijn allemaal kleuren. Allemaal kleuren. En die stoelen die zijn symbool voor hoe wij zijn. Wij zijn allemaal kleurd. We zijn allemaal gekleurd, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. We zijn allemaal verschillend. We zijn allemaal wie we zijn. Allemaal individuen. Allemaal met onze eigen ideeën. Allemaal met onze eigen meningen. Maar we zijn broers en zussen. We zijn Ichters. We zijn een gemeente. We zijn een open gemeente. Het betekent niet dat als ik zeg we zijn Ichters, dat we een gesloten gemeente zijn. Nee, we zijn open. Iedereen is welkom bij ons. We zijn Ichters. En zo willen we staan met elkaar. Betekent dat we niet op eilandjes moeten blijven staan. En natuurlijk moeten we niet zwijgen. Moeten we niet zwijgen als er dingen, waar je het niet mee eens bent. Als de dingen gaan lopen waarvan jij vindt dat ze niet lopen, dat het niet gaat zoals jij vindt dat het moet gaan. Moeilijke zin, maar je snapt het wel. Maar als we zwijgen, als we niks meer zeggen, als we niks meer tegen elkaar zeggen, als we elkaar niet meer scherp houden, als we elkaar niet meer ergens op aanspreken, dan gaat het leven eruit. Dan is de dynamiek weg. Maar we zijn een levende gemeente. We zijn een dynamische gemeente. We willen een gemeente zijn van conversatie. We willen een gemeente zijn van connectie, van verbinding, van fellowship. En een relatie kan alleen maar groeien als we praten met elkaar. Als er verbinding is. Een relatie groeit niet als er niet meer gepraat wordt. Als er niks meer gezegd wordt. Dus het betekent niet dat we moeten zwijgen. Dat we helemaal niks meer moeten zeggen. We zijn broers en zussen met elkaar. En we zijn een plek. In 2020 willen we ook een plek zijn waar mensen weer rust vinden. Net als in 2019. Waar mensen rust vinden, waar mensen bemoedigd worden, waar mensen vrede vinden, waar mensen Jezus mogen leren kennen. Waar mensen dichter bij God kunnen komen, waar mensen kunnen groeien in de relatie met God. Waar mensen kunnen leren wat het woord van God inhoudt, waar ze de diepte in kunnen gaan, waar mensen kennis kunnen krijgen. Waar mensen zich kunnen ontwikkelen tot leiders. Zo gaan we 2020 in. We staan op de drempel van 2020. En jij kijkt vooruit. Als je dan vooruit kijkt, kijk dan met de belofte van deze morgen in je hoofd. Maar die staat er al. Ja. God belooft dat hij met jou verder wil. Hoe je 2019 ook uit bent gekomen, of waar je ook staat, God belooft dat hij verder met jou wil. De Heer van de hemelse machten, die God, de Heer van de hemelse machten, die God houdt van jou. Die God wil graag een relatie met jou. Hoe bijzonder als je dit leest, de Heer van de hemelse machten, daar heb ik iets voor me, jongen. Een geweldig iets, een ontzettende grote krijgsman of weet ik veel, een heerser, een soeverein machtige God, Heer van de hemelse machten. Hemelse machten, dat is echt onnoemelijk groot. En die Heer van de hemelse machten is God en die houdt van jou. En ik zou het bijna ook in een mantra willen zeggen, maar God houdt van jou, die God. En die God die zegt, bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan, eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Daarmee zegt hij, pak je leven op. Kijk vooruit, pak je leven op. Ga verder. In de situatie waar je nu in zit, ga daarmee aan het werk. Blijf niet bij de pakken neerzitten. En ik weet het is heel makkelijk gezegd. Maar zo makkelijk wil ik het niet zeggen. Zo makkelijk wil ik niet zeggen. Maar je kunt best wel in een situatie zijn waar uitzicht heel moeilijk is. Waar het gewoon lastig is. Vanmorgen was ik aan het bidden. En ik zeg amen. En zegt die persoon zegt, ja en nu dan? Het is niet allemaal zomaar opgelost als we zeggen van ja maar God is bij je. En we bidden voor God. Nee jongen, dat is niet zo allemaal weg. De vraag, en nu dan? Ja, die blijft. En daar heb ik ook niet meteen een antwoord op. Maar hier staat, volk Israël was in ballingschap. Volk Israël was weggevoerd naar een land waar ze niet willen zijn. Waar ze totaal tegen hun wil waren. Misschien wel met geweld erheen zijn gevoerd. En God zegt, ga huizen bouwen. Ga tuinieren. En eet daarvan. En ga huwelijken aan. En verwek zonen en dochters. God zegt, ga leven. Ga leven. Blijf niet hangen. Hoe moeilijk het ook is, onderneem iets. Kom van je eiland af. Zoek hulp en vertel en laat voor je bidden. Vertel en laat voor je bidden. We hebben een gebedsteam hier. Daar ben ik ontzettend blij mee. We hebben een gebedsteam hier. Die staan vaak na de dienst hier. En misschien ook nog in de hal. Hebben een rood koord om. En daar kun je aan vertellen. Daar kun je aan vertellen en die kunnen met je bidden. En dat is niet meteen opgelost. Dat hoeft niet. Maar als je het vertelt, heb je het al gedeeld. Dan ben je bij God geweest. En God belooft het. God belooft het. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Bid tot de Heer voor de stad waar ik jullie heb gevoerd, weggevoerd heb en zet je voor haar in bloei. Dat zijn de omstandigheden. Hun waren in een stad waar ze niet wouden zijn. Jij bent misschien wel in omstandigheden waar je niet wilt zijn. Bid voor die omstandigheden. Die stad die was geen vrijwillige keus. En die omstandigheden waar je in zit is ook geen vrijwillige keuze. Maar bid ervoor. Bid voor je omgeving. Bid voor je omstandigheden. En hier heb ik hier staan, wees dankbaar. En dan moet ik denken aan Goksal Gulu, die een aantal weken hier is geweest. Ja, die Twentse Turk. Ja, dat zegt hij zelf, die man. Hij had zo'n geweldige preek over dankbaarheid. Dat je dankbaar moet zijn, door alles heen. Dat je dankbaar moet zijn. Wees dankbaar. Dankbaar voor wie je bent. Dankbaar voor dat de Heer van de hemelse machten jouw God kan zijn. Dat hij jouw God wil zijn. En dat hij je niet dwingt om een goed leven te hebben. Als je het moeilijk hebt, als je worstelt met een verslaving, als je worstelt met ziekte, als je worstelt met een burn-out, als je in een depressie zit, dan is het niet zo dat God zegt, als je mij gelooft, moet je eruit. Maar dan komen we nooit ergens. God gaat met je mee. God belooft het. Ik ben mee. Ik heb je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Blijf de focus op God houden. Blijf de focus op God houden. Ja, en dan moet ik weer denken aan. Ja, en nu dan? Ik zeg amen na een goed gebed. Ja, wat moet ik nu dan? En nu dan? Ja, dan denk je, dat weet ik niet. Ik zit niet in mijn standigheden, maar het is lastig. En wat kunnen we dan? Ik denk rust. Rust. God wil dat je rust hebt. God wil dat je rust hebt. Bid om rust. Bid om rust in je leven. Misschien is dat wel een volgende stap. He, als je ergens mee zit, bid om rust. Bid om rust als je worstelt met een verslaving. Bid om rust als je worstelt met een burn-out. Bid om rust als je worstelt met een ziekte. Bid om rust als je worstelt met een depressie. God wil je rust geven. God wil niet meteen dat we er tegenaan gaan. En dat je zegt van, oké, God, u bent mijn God. En nee, want dan dat kan niet. Dat kan niet. Jezus zegt ook dat hij rust wil geven. En ik las een stuk, daar kwam ik tegen in Hebreeën 4, er staat aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid niet aan zich voorbij te laten gaan. De rust van God. De rust van God. God wil dat we allemaal in die rust komen. Want rust geeft stabiliteit. En daarom, nogmaals, waarom noem ik dit? Waarom noem ik dit? He, waarom, want er zijn ontzettend veel mensen die rust wel hebben. En die het wel, waar het wel goed mee gaat. Maar juist die groep mensen die rust niet vinden, die rust niet hebben, die worstelen en worstelen, die sneeuwen zo snel onder. Dat vind ik zo jammer. Want we willen er zijn. God vindt het zo ontzettend belangrijk dat mensen bij hun komen. God houdt van mensen. God houdt van jou. God houdt van jou. God ziet je staan. God ziet je. En hoe vervelend is het dat waar je van houdt, als je van iemand houdt, dat je ziet dat die iemand het moeilijk heeft. En dat die iemand niet bij je komt. Je houdt ontzettend veel van iemand. Je hebt misschien wel een geliefde in de buurt waar je zo ontzettend veel houdt, maar diegene komt niet bij je, omdat die worstelt en er maar niet uitkomt. Zo is het met God ook. God houdt zo ontzettend veel van jou. En als jij maar worstelt en je komt niet bij God, je kunt niet bij God komen, vindt hij lastig. En daarom zijn we er. Daarom hebben we een gebedsteam. Maar daarom zijn we ook een gemeente met elkaar. Daarvoor zijn we ook broers en zussen. We zijn er voor elkaar. We zijn er voor elkaar. Dus als het wel goed gaat en als je wel rust hebt, ga eens naast iemand staan. Sla eens een arm om iemand heen. Laat eens iemand vertellen. Laat iemand vertellen. Bied mensen hulp aan. Ga gesprekken aan. Ga bidden voor ballingen, tussen aanhalingstekens, om vrijheid te creëren. En het kan hier. Het kan hier bij Ichters. En het kan bij elke gemeente die God ziet als God. En het kan bij iedere gemeente die Jezus ziet als Heer. Want Ichters maakt dat maakt Ichters niet heel apart of heel bijzonder. Ik vind Ichters heel bijzonder omdat wij er allemaal zijn. He, omdat we een geweldige groep mensen zijn. Omdat we een geweldige gemeente zijn. Daarom vind ik Ichters geweldig. Ik ben trots op Ichters. Ik ben trots dat ik een onderdeel van Ichters mag zijn. Maar dat maakt niet dat mijn vader, die ik 's morgens wel eens tegenkom, ook naar de kerk gaat en we wensen elkaar een gezegende dienst toe, dat het daar minder is. Mijn vader is trots op de hervormde kerk hier in Wierden. Daar gaat hij met plezier heen. En daar hoort hij Gods woord en daar wordt hij gesterkt door het woord wat daar gesproken wordt. En zo zijn er heel veel verschillende gemeentes waar God Heer is. Waar rust is. Waar vrede is. Waar troost is. Waar bemoediging is. Waar Jezus is. Waar glorie is. Mijn plan met jullie staat vast. Spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Amen.